Welkom in de podcast van Leef vanuit je hart. In deze podcast heb ik open gesprekken met mensen over je eigen pad volgen, persoonlijke en spirituele ontwikkeling, de liefde, jezelf leren accepteren en de zoektocht naar geluk. Ik ga in gesprek met experts om antwoord te krijgen op de vraag hoe je meer vanuit je hart kan gaan leven. Ik ga op zoek naar manieren die je kunnen helpen om meer innerlijke rust te ervaren, meer verbinding met jezelf en anderen te krijgen en je leven zo in te richten dat het precies bij jou past. Welkom Frank in mijn podcast. Ik ken jou omdat ik zelf een borstexplantatie, of de implantaten verwijderd zijn bij mij in april. En ik had zelf een aantal klachten en ik wilde eigenlijk heel graag bij jou terecht. En dat kon eigenlijk pas in november, maar doordat ik echt 2 dagen voor de eerste operatie bij jouw collega ziek was en die op vakantie ging, kwam ik uiteindelijk toch bij jou. En dan pak ik natuurlijk vanuit mijn visie, weet je, als iets de bedoeling is, dan vallen er allemaal dingen samen, toevalligheden en dan gaat het ook zo. Ik vind dat een hele interessante om het ook even over te hebben. Maar ook mijn genezingsproces. Ik heb zeer veel mensen verbaasd. En jij bent natuurlijk plastisch chirurg. Maar je hebt een hele holistische visie. En je kijkt veel verder eigenlijk dan alleen het medische, wetenschappelijke. Hoe is dat zo op je pad gekomen?
Allereerst ben ik wetenschapper. En ben ik al heel lang geïnteresseerd in littekenvorming. Toen ik moest nog in het leger. Toen ik in het leger ging, kwamen de Indonesiërs met grote littekens op hun rug, dat noemde ik keloïde. En toen dacht ik, oh, dat ga ik behandelen. Maar er was eigenlijk geen goede behandeling voor. En toen ben ik gerold in siliconenbehandeling en toen heb ik mijn eigen proefschrift geregeld en ben gepromoveerd op littekens. En daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan. Maar er is eigenlijk geen goede therapie. En wat heel erg blijkt is dat de westerse geneeskunde, die wat aan de symptomen doet, eigenlijk veel te weinig wat aan de oorzaak doet. Nou, en toen dacht ik van, wat uit ons onderzoek kwam, was dat mensen met een lelijk litteken verlaagde ontstekingsreactie hadden rondom de operatie. Toen dacht ik, zou je niet voor de operatie die ontsteking kunnen verhogen, zodat je daardoor mooie littekens krijgt? Nou, dat was de eerste gedachte. En dat kun je bijvoorbeeld doen door aloe vera. Aloe vera verhoogt je ontstekingsreactie. Ik dacht, nou, ga ik proberen. Nou, daar ben ik een beetje zo mee bezig gegaan. Toen dacht ik, wat kun je nog meer doen om voor de operatie een beter operatieresultaat te krijgen? Nou, wat toen bleek uit een systematic review die we deden, dat met name de geest heel belangrijk is. Dus als je yoga ging doen van tevoren, een bepaalde manier van ademhalen, hypnose, het van je afschrijven van problemen. Als je dat voor de operatie deed, minder complicaties. Nou, laatst is er bijvoorbeeld verschenen artikel wat zegt dat hoe lager je zelfbeeld, als je een borstverkleining ondergaat, des te meer complicaties. Dus de geest is heel belangrijk.
Ja.
En de lichamelijke natuurlijk. Dus toen kwam het idee van, als je nou je ontsteking of je inflammatie, als je die beïnvloedt, dat kun je doen door voeding, kun je doen door supplementen. Dat kun je dus allemaal voor de operatie doen. En als je je geest beïnvloedt, kun je dat doen door geleide meditaties, door yoga oefeningen. Maar dan kom je dus heel langzaam kom je in die hoek, en er is ook gewoon wetenschap van, dat zo werkt. Dus zo ben ik begonnen met je voorbereiden. En dat is wat uit gaan breiden. Dan heb ik dat is fase 1. En dan is fase 2 is beschermen na de operatie. En fase 3 is weer regenereren, weer herstellen. Zo kwamen we met 3 fasen. Daar is ook de naam van onze kliniek vandaan gekomen, Mitsu, is 3 in het Japans. Nou, dan is er wetenschappelijk onderzoek op het gebied van muziek. Als je slaapt tijdens de operatie, je hebt een bepaalde frequentie muziek, dan krijg je dus minder angst en minder pijn. Nou, dat doen wij. Geur heeft heel veel effect op hoe je je voelt. Dat passen wij toe op de uitslaapkamer. Dus overal is allemaal wetenschappelijk bewijs van. En dat hebben wij bij elkaar verzameld. En dat hebben we toegepast bij patiënten. Dus dat is één deel van de holistische visie. Een ander deel is dat ik ben zelf ooit yoga gaan doen. Ik ben gaan mediteren. Ik heb reiki gedaan. Dus je ontdekt dan dat er ook energetisch iets gebeurt als je iemand behandelt. Dus om even terug te komen op die littekens. Als ik iemand een injectie geef, dan kan ik een injectie geven uit liefde om diegene te behandelen. of ik kan de techniek injectie geven. Dus als ik als je een operatie vaak doet, dan is de operatie op zich niet meer zo moeilijk, maar dan is meer de intentie die je geeft aan de operatie veel belangrijker dan de techniek op zich. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dan krijg je dus dat je niet alleen maar techniek uitvoert, maar dat het dus in de breedte wordt uitgevoerd. En nou ja, dat is waar ik langzamerhand in mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn professionele ontwikkeling naartoe ben gegroeid. En daar is Mitsu uit ontstaan.
Ja, heel mooi wat je zegt. En ik zit dan natuurlijk wat langer in dit wereldje. En ik wilde vroeger altijd, ik ben ooit met HeartMath begonnen. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Hartcoherentie, veel psychologen werken er tegenwoordig ook mee. Voor burn-out en stress werkt dat heel erg goed. Om gewoon in een eigenlijk herstellend vermogen aan te zetten. Maar ook bewustzijn op wat je voelt. Maar je parasympathicus aan te zetten. Mm-hmm. En ik vond dat toen heel fijn. Omdat daar heel veel wetenschap achter zat. En het onderbouwd werd. Maar ja, op een gegeven moment als je dit pad gaat lopen. Ik heb ook reiki gedaan. Ik had net in het voorgesprekje al, ik werk nu ook met regressie-reïncarnatietherapie. Dit ben ik allemaal gaan doen omdat ik zelf het onderging en ervaringen had, waar ik eigenlijk vanuit mijn mind en de wetenschap helemaal niet bij kon. Mm-hmm. En om een voorbeeld te noemen, je hebt mij natuurlijk geopereerd. Je vertelde ook dat je ook qua energie echt de intentie geeft om weer mooie borsten te krijgen. Ja. Dat voor mij, ik heb daar ook heel veel voorwerk op gedaan, in gesprek gegaan met mijn lichaam, gevisualiseerd hoe het eruit zou zien, maar ook gewoon oké zijn met hoe het nu is. En ik stond eigenlijk op dag 2, was ik al aan het wandelen, het eerste rondje. En mm-hmm. Na anderhalve week had ik een trainingsweekend, wat dan energetisch bodybuilden is. Ja, ik had 8 mensen die zaten echt met open mond naar mij te luisteren hoeveel energie ik had. En dat ik zo kort na zo'n operatie wel nog natuurlijk in mijn lipopak die trainingen kon volgen. En daar zie je dus dat je mind, maar ook voornamelijk, want je kan qua mindset wel proberen te veranderen, maar als je hem niet gelooft, dan dekt het niet de energetische lading.
Daar ben ik het helemaal mee eens ook, want je doet het ook samen. Dus je doet het als patiënt, doe je het samen met de arts. En op het moment dat jij als patiënt er niet achter staat, of je voelt van binnen van ja, ik weet niet of het allemaal werkt, dat werkt ook niet. Dus je moet het echt samen doen. En dat geldt ook voor, je noemt reiki. Dat kun je verschillende technieken kun je dan toepassen met wel aanraken, niet aanraken. Op het moment dat als je iemand energetisch behandelt en diegene wil niet, of die staat er sceptisch tegenover, die staat er niet voor open, dan lukt het dus niet. En dat merk ik ook dat het met een operatie ook zo is. Dus de mensen waar je geen goed resultaat mee hebt, zijn ook de mensen waar je geen klik mee hebt. Dus als er niet echt een klik ontstaat, is mijn ervaring, dan kun je ook beter diegene niet opereren. Ook al is het technisch wel mogelijk. Ik heb wel eens lipofilling gedaan van een gezicht en al het vet was weg. Ik had ook geen klik met die patiënt. Dus de patiënt, die moet natuurlijk genezen. Ik doe een trucje met een intentie, maar daarna, jij moet genezen. Dus als jij goed in je vel zit, of als jij, je moet als patiënt moet je natuurlijk meewerken. Je kunt het niet aan de dokter overlaten.
Nee, en dat is wel ook een programmering als ik even naar het grotere geheel kijk. En zeker de wat oudere generatie. De dokter heeft de autoriteit. En ook bij ziektes natuurlijk. Iedereen volgt op. Maar kijk niet naar hun eigen verantwoordelijkheid. En wat kan je zelf bijdragen? En dat vond ik ook natuurlijk heel mooi wat jullie doen.
Ja, kijk, het voordeel van zo'n dokter is wel dat als men er echt in gelooft, dat werkt natuurlijk. Hè, de oude huisarts. En ik geloof ook dat als er een bepaalde operatie is en je ook in de plastic chirurgie, er zijn natuurlijk bepaalde wegen die naar Rome leiden. Ik heb het idee dat maakt misschien niet eens uit welke dokter het doet, welke techniek het doet. Het doet als het maar bij jou past in relatie tot die patiënt. En dan zie je dat het wel vaak goed gaat.
Ja.
Dus het is heel, heel, heel erg belangrijk dat je die samenwerking goed hebt.
Ja, zeker. Ik denk op het moment dat het, geldt natuurlijk zelfs voor therapie, of je gaat naar een psycholoog.
Ja, zeker.
En het vertrouwen er is, dan heb je gewoon heel snel heel veel resultaat. En op het moment dat het niet helemaal botert, zeker in mijn stuk, als ik voel dat ik naar de cliënt bijvoorbeeld een oordeel of een overtuiging heb, heb ik dat echt aan te kijken in mezelf. Want als ik hem niet neutraal kan insteken en oordeelloos, dan boek ik ook niet de processen of de progressie die ik zou willen boeken.
Ja, heel duidelijk.
Ja, en ik denk dat dat inderdaad bij operaties ook is. Jullie hebben ook meditaties en yoga-oefeningen. Hoe bieden jullie die aan?
Nou, kijk, je wil graag bijvoorbeeld als je het borsten opereert, wil je graag dat het gebied beter doorbloed is. Dat is natuurlijk nummer 1. Dus op het moment dat je borstopeners doet, activeer je het gebied. Je activeert niet alleen met doorbloeding, maar je activeert het ook energetisch. Dus dat is in mijn ogen is dat een goede aanvulling om dat voor de operatie te doen. Dus je opent als het ware het gebied. En geleide meditaties. Kijk, als ik een geleide meditatie inspreek en je luistert naar mij, en vlak voor de operatie zie je mij en ik ga aftekenen en ik ga je nog dingen uitleggen, dan hoor je mijn stem weer. En die stem is geassocieerd met relaxedheid, meditatie. En waar was dan bewijs voor? Dat als jij relaxed bent als patiënt, heb je minder waarschijnlijk stresshormonen en dergelijke, heb je dus minder kans op complicaties. Dus vandaar dat we die meditaties hebben die ik heb ingesproken, zodat mensen mijn stem horen en vlak van tevoren weer mijn stem horen en dus relaxed worden. Ja. Daarvoor hebben we dat gedaan.
Ja, heel mooi. En je zei ook van, nou ja, ik zie ook bij vrouwen of ook mannen natuurlijk die een operatie ondergaan hebben, als er een laag zelfbeeld is, dan zie je vaak meer complicaties. Wat zie je dan?
Ja. Nou, daar is een studie naar gedaan, wat voor complicaties natuurlijk, bijvoorbeeld infecties, langere opnameduur, meer pijn, dat soort nabloedingen, dat soort complicaties, die zie je dan meer. Wat ik merk bijvoorbeeld als we het hebben over de operatie waar we borsten in contact laten verwijderd worden. Het heeft ook heel erg te maken met hoe je jezelf voelt als je weer kleinere borsten hebt. En want iemand die borst in contact wil, die heeft al van tevoren, die is niet happy genoeg met hoe die zelf is. Tenzij het natuurlijk om een reconstructie gaat. Maar ik denk ook dat een beetje een andere groep is. Dus het gaat om de cosmetische groep. Die kan zich onzeker voelen, te weinig vrouw voelen. Ja, heel duidelijk. Als je dan borstimplantaten neemt, weet ervan dat er significant betere kwaliteit van leven is. Dus dat heeft effect. Maar je doet het wel omdat je niet helemaal happy was met jezelf. Maar als je dan groeit in je leven, je maakt van alles mee en je verandert, dan kan het zijn dat je wel voldoende happy bent met jezelf. Als dat dan niet zo is, zie ik toch dat er langer klachten blijven als we implantaten uithalen. Nou ja, ik heb het nog niet over klachten gehad, maar er lijkt wel een relatie te zijn met hoe je over jezelf denkt en wat je van jezelf vindt. Mm-hmm. Nou, dat hebben we nog niet helemaal uitgezocht. Dat zullen we ook wetenschappelijk moeten doen. Maar we hebben wel een aantal andere dingen gevonden in relatie. Maar ik zal niet meteen alles verklappen, maar dan moet je me naar vragen. Maar als het gaat om borstimplantaten en problemen, hebben we wel een paar andere zaken gevonden die met de geest te maken hebben.
En dat zijn?
Oké. Okay. Ik zal het maar vertellen. Ja. Ja, kijk, een deel van de patiënten, een deel van de vrouwen, die krijgen klachten van borstimplantaten. En dat zijn algemene vage klachten van vermoeidheid, haaruitval, droge ogen, nachtzweten, gewrichtsklachten, huidklachten, depressieve gevoelens, angstgevoelens. Nou, ik kan nog even doorgaan. Allemaal vage klachten. En hoe groot het percentage is, dat weten we niet, maar het is wel een subgroep. En we hebben daar onderzoek naar gedaan. We zijn ook bezig om dat te publiceren. En wat blijkt dat de groep die klachten heeft van implantaten is een groep die sensitief is. Dus gevoeliger voor geluid, voor koffie, voor stress, voor eten, voor zeg maar sensorische input. Mm-hmm. Dus de patiënt die daar gevoelig voor is, als die dan een implantaat heeft, stel ik me zo voor dat, want dat is een afstotingsreactie wat het lichaam veroorzaakt, want het hoort er niet, dat heeft ook effect op je systeem, hormonen, immuunsysteem. En dat is mogelijk te veel stress voor iemand die sowieso al sensitief is. En dan zou je kunnen decompenseren. Het aparte is, als je nog gaat kijken wie is er nou gevoelig en wie niet, dan, als je dat een beetje in de literatuur bekijkt, dan heeft het te maken met dat de persoon een vader of moeder heeft gehad die in de jeugd niet consequent was in liefde geven. Het is heel bijzonder, dus ik denk, oké, laat ik het eens vragen aan een patiënt. Nou, ik heb echt wel een aantal huilende patiënten gehad, en dat is altijd raak. Dus nu gaat het erom, Is dat zo bij de vrouw die borstimplantaat heeft gekregen? Is daar altijd iets? Als je iedereen vraagt, komt het heel vaak voor dat er een inconsequente vorm van liefde is geweest? Ik weet het niet. Maar wat opvalt is dat op het moment dat jij als kind buiten jezelf gaat leven, dus je gaat kijken van wat moet ik doen om liefde te krijgen, dan word je een pleaser. Dan ga je dus niet uit van je eigen kracht, maar ga je uit van ja, wat moet ik doen om aardig of lief gevonden te worden. Nou, dat kost dus veel energie. Dus op het moment dat jij en gevoelig bent en je hebt heel veel sensorische input waar je ja, je systeem moeite mee heeft, en je gaat ook nog alles weggeven, zeker als dan kinderen komen, dan wordt het nog erger. Of je omringt je met mensen, die willen dat graag, die jouw energie pakken, nou, dan decompenseer je. En het zijn dus met name dit soort vrouwen, nou, dat klinkt misschien stom, maar deze groep vrouwen, die zie ik met borstimplantaatproblemen. En dan is er één oplossing, dan moet je eruit halen, dat is nummer één. Maar ten tweede is het ook belangrijk dat je omleert gaan met je gevoeligheid. Dus, en dat je dus bewust bent dat je niet alles weggeeft, maar dat je eerst jezelf geeft en dan weggeeft. En dat je de mensen die heel veel van je afpakken qua energie, dat je die links laat liggen. En dat kan soms ook wel eens een relatie kosten. En veel vrouwen die ik zie, zijn hier eigenlijk al mee bezig. Die weten dat al, dat ze daar wat mee moeten. En dus dat is het advies. En iemand die gevoelig is, moet gewoon blote voeten in het zand, in het gras. Je moet naar de sportschool, je moet zorgen kracht, zeg maar de mannelijke kracht wat activeren. Maar dat is wat ik zie in de groep. Dat vind ik heel bijzonder, dat hoe je in je jeugd was en hoe je hebt gedragen, kan effect hebben op het ziek zijn in de toekomst. En dat zien we ook een beetje bij de littekenpatiënten. Dat zijn mensen bijvoorbeeld die hun emoties vasthouden, maar niet openbaren. En die hebben dan weer last van hun huid. Dus de psyche is toch heel, heel erg belangrijk in relatie tot ziek zijn. Maar ook tot genezen.
Ja, maar denk ook. Ik denk dat het lichaam is eigenlijk veel intelligenter als dat we zelf denken. En ik denk niet alleen, ik denk dat je hem zelfs breder kan pakken hoor. En misschien noem je hem ook onder die noemer. Maar niet alleen het inconsistent zijn van liefde krijgen, maar ook bijvoorbeeld stel je hebt als kind een onveilige ouder die explodeert of die slaat, dan gaan jouw voelsprieten al af, want je moet constant de situatie scannen of je veilig bent. Dat is natuurlijk een wat extremer geval.
Ja. Daar heb je helemaal gelijk aan. Je zou het iets breder nog kunnen trekken. Ja. Dat is ook voor ons vervolgonderzoek om te kijken van ja, want dit is nu wat ik in overleg met de patiënten steeds hoor dat het zo is. Maar dat zullen we ook in mate getal aan moeten geven. Dan zal het wel breder getrokken worden.
Ja. Ja, en dan heb ik het over klachten. Nou, we hadden het net even over een boek, Medical Medium, van Anthony William. Ja. Hij schrijft daar dingen, hij is geen medicus, hij is geen wetenschapper. Ik ben dat gaan lezen. Ik heb natuurlijk zelf, toen ik 24 was, diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom gekregen. Ik ben toen letterlijk stilgezet, ik sliep 17 uur per dag. Alle klachten die ook vrouwen met implantaten hebben, had ik ook. Ik ben heel erg, ik had de implantaten toen ook.
Die had je toen ook,
ja. Ja, die had ik toen al. Maar ik ben heel erg opgeknapt en ik kon weer werken door innerlijk werk te doen. Ik bleef best dingen hebben. Na de operatie was ik in eerste instantie een aantal maanden top in energie, maar nog meer open. Omdat ik kijk dan ook het energetische, het zit natuurlijk bij je hartchakra. Dus ik voelde nog meer, heel goed voor mijn werk, maar soms was het echt dat ik denk, ik voel de hele wereld, weet je, go away. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik een terugslag kreeg en die vond ik wel heel interessant, want ik denk, hey, wat gebeurt er nu? En een vriend van mij was met de liver detox ervan bezig en ik denk, een kennis die heeft ook chronisch vermoeidheidssyndroom gehad en heeft dit helemaal toegepast. En we hadden daar ooit een gesprek over. En ik zei, ja, maar het is veel breder. Het is niet alleen voeding. En voeding is nog wel eens een uitdaging voor mij. Dus ik ging erin lezen. En de manier waarop hij de klachten omschrijft, maar ook de blaasontstekingen die ik heb gehad, nierbekkenontsteking vroeger. Dat ik denk, wauw, weet je, alles wat eigenlijk ook in de categorie klachten borstimplantaten zit, staat ook in dit boek. En die vond ik dus heel interessant, want hij gaat op natuurlijk een Epstein-Barr virus. Benoemt ook dat we dit nog niet wetenschappelijk kunnen aantonen. Maar ik ga mezelf nu even als guinea pig gebruiken om alle detox-methodieken te gebruiken van hem. Om te kijken, wat doet dat dan? Maar ik vind het wel heel interessant, omdat je dus eigenlijk, je doet heel waardevol onderzoek. Maar er zijn 1 op de 30 vrouwen, geloof ik, in Nederland die borstimplantaten hebben. Nou, een klein groepje daarvan krijgt die klachten vanuit de gevoeligheid. Maar als de klachten dan dus niet overgaan als ze verwijderd zijn en ze zouden het innerlijk werk gedaan hebben, wat blijft er dan over? Dan hebben we dit stukje nog. En die vind ik zelf ook wel heel interessant om te onderzoeken van, wat klopt daarvan? En hoe kunnen we daar, kan ik daarin ook weer mensen verder helpen tot schildklierproblemen aan toe, zeg maar?
Ja, dat is interessant, het boekertje. Ik heb het van een patiënt gekregen. En omdat ik met het onderzoek wat ik doe naar littekens er niet uitkom, probeer ik de grenzen van de wetenschap ook te verkennen. En dan is het des te interessanter om op andere gebieden te kijken. En deze man die heeft dan als medium, dan wordt het al een beetje vaag, maar goed, waar komt je creatieve kennis vandaan? Dat komt niet uit je bewustzijn, dat komt ergens anders vandaan. Dat komt uit je onderbewustzijn en misschien wel uit het collectieve bewustzijn. Dat weet je niet. En wat je ook merkt bijvoorbeeld als er ontdekkingen worden gedaan, wordt het heel vaak op meerdere plekken tegelijkertijd gedaan. Dus misschien heeft het inderdaad wel iets van collectief bewustzijn. En is dat kwantummechanisch op de een of andere manier? Dat is natuurlijk ook populair om dat te zeggen, maar heeft dat een bepaalde oorsprong? Kijk, deze man is geen medicus, maar wat hij in dat boek zegt is dat heel veel ziekte komt door de beesten met wie we samenleven. Dus schimmels, bacteriën en virussen. En dat is ook wel heel logisch, want vroeger dachten we dat de maagsfeer ergens anders vandaan kwam, blijkt een bacterie te zijn. En zo kun je er wel meer op noemen. En in het littekenonderzoek wat ik doe, word ik ook geleid naar het microbioom, dat het daar ontstaat. En dat is wij zijn oorspronkelijk genetisch ook afkomstig van schimmels. En wij leven in harmonie met bacteriën, schimmels en virussen. En dan heb ik het weer over het littekenonderzoek, maar ook over de borstimplantaten. Als jij beter eet, en dat betekent dat je je microbiome van je darmen ontlast, dus geen vlees, geen gluten, geen suiker, geen zuivel, dan ontlast je daarmee al het microbiome van je darmen en kun je daarmee je beter voelen. Dat heb ik bij patiënten gezien. Dus, maar ook bij patiënten met littekens die jeuken, is het van effect wat je eet op je klachten. Dus dat is van invloed op de bacteriën, schimmels, virussen enzovoort in je darmen. En dat heeft weer effect op dat wat op je huid zit. Maar als wij bijvoorbeeld een auto-immuunziekte bekijken, dan kijken wij naar immuuncellen rondom een gewricht bijvoorbeeld.
Ja.
Stel dat daar nou een virus zit, hebben we daar überhaupt wel naar gekeken? Stel dat die immuuncellen dan niet komen vanwege het feit dat je jezelf aanvalt, maar vanwege iets anders wat daar zit, wat het aanvalt, waar wij niet naar gezocht hebben.
Ja.
Dus de geneeskunde die gaat heel erg uit van, als het bewezen is, is het waar.
Ja.
Oké, ik ben ook wetenschapper, dat is zo, maar bedenk wel wat 10 jaar geleden bewezen werd. En als we dat nu in de context van deze aarde en deze omgeving opnieuw doen, kan het heel goed zijn dat de context dusdanig een klein beetje veranderd is, dat het niet meer waar is wat toen wel waar was. Dus dit zijn allemaal schuivende panelen, ook in de wetenschap kun je nooit iets 100% zwart-wit neerzetten. Het schuift een bepaalde kant op. Dus de oorsprong dat het komt door beesten in ons lichaam, zou best heel goed kunnen dat dat zo is. Het is in ieder geval een theorie die de moeite waard is om te exploreren.
Ja.
En wat hij dan zegt is, je moet allerlei supplementen nemen. En oké, ik drink ook bleekselderij 's morgens, maar dan moet je weer 10 stronken en zo. Ja, dat gaat mij een beetje te ver. En ik vind het ook wat eenzijdig inderdaad dat het alleen over voeding gaat. Want als jij goed eet, maar je slaapt 's nachts 3 uur, dan kun je net zo goed alles wat je eet in de prullenbak gooien, want dan voel je je ook niet goed. Dus het gaat om alle vlakken. Ja. Emotioneel, fysiek, spiritueel, je connectie met vrienden, familie, connectie met de aarde, connectie met het universum. Het zijn allemaal verschillende lagen die belangrijk zijn. En mijn idee ook, al die verschillende lagen hebben invloed op ziek zijn en genezen. Die mag je allemaal aanpakken. En daar hoort ook bij dat je lenig wordt, dat je weerbaar bent, dat je sterk bent, dat je gewicht op orde is. Daar horen heel veel meer dingen bij. En hij kaart dan een stukje aan. En dat vind ik wel de moeite waard om over na te denken. Want wat hij zegt kan heel goed. Ja,
ja eens. Ik ben het helemaal eens hoor dat het. Dit is één van de stukken. En ik weet dat daar. Want ik denk, oh ja, dat laat ik wel eens verslonsen. En dan ga je toch weer even een cheesecakeje eten. En weet je, dus dan heb je toch weer suikers of andere die gewoon niet goed
maar
is.
Maar doe het gewoon. Ik bedoel, ik eet geen suiker. Maar als er gebakken is, neem ik wel twee stukken. Want ik vind het hartstikke lekker. Ik drink geen koffie. Maar één keer in de week, als ik mijn poliebehandelingen doe, dan neem ik een paar koppen koffie. Want het vind ik hartstikke lekker. Waarom zou ik mezelf dat ontzeggen? Nee, als je dat elke dag doet, dan is het wat anders. Maar neem dat gewoon en geniet van die glas wijn. En neem er twee, maar neem dan wel een goed glas wijn. Snap je? En ja, al is wijn gif, what the heck, geniet van het leven. Maar zorg ervoor, nou ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik bedoel, ik probeer gezond te leven, want ik heb een bedrijf. En ik voel me verantwoordelijk voor al die mensen die bij me werken en voor alle patiënten. Dus ik zorg goed voor mezelf. En ik merk dat ik me daar zoveel beter door voel. Dat dan kun je veel meer de wereld aan. Dan, in plaats van elke dag een kater van datgene wat je hebt gegeten en gedronken.
Ja, nee. Nee, en we hadden, ik was een tijdje geleden in Cyprus. En om dan even op het voedingsstuk te houden. We hadden daar de hele week vegan of vegetarisch eten. En de laatste avond dat we er waren, waren nog een dag langer, gingen we naar een restaurant. We gingen ervan uit dat ze Indiase curry's hadden, maar die kok was er niet. Dus wij namen een hamburger met patat. Nou, het gevoel wat je dan na het eten hebt. Dat je echt
heerlijk.
Nee, maar ik vond hem niet fijn deze keer. Weet je?
Oh, je vond het niet fijn? Oh, oké.
Okay. Ik denk, oh, lekker. Even gewoon. Maar,
daar heb je zeker een punt. Want ik kan niet zo goed tegen gluten blijkbaar. Maar laat het zo zijn. Als je probeert heel netjes te eten en je doet dat. En, en alle hypes doe je aan mee. En als je dan bijvoorbeeld geen gluten eet en je doet het wel, dan heb je er extra veel last van. Dat klopt. Ja. Ik heb ook weinig vlees. Maar als ik een biefstuk heb gegeten, dan kun je mijn darmen de dag daarna wel naar de vuilnisbak brengen. Dus je hebt gelijk dat je op het moment zelf geniet je er wel van, maar je systeem kan er minder goed tegen.
Ja, dat klopt. Maar dat merk ik wel. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met hoe meer je bewustzijn groeit. Of hoe fijngevoeliger je wordt voor de energetische ook eigenlijk frequentie van eten. Is dat je heel goed gaat voelen wat het met je doet. En we zitten allemaal in de rat race van werken. Dan gaan we op Netflix. We zitten op social media. We voelen niet. En op het moment dat je meer bij jezelf aanwezig bent en gaat voelen. Denk ik dat je ook weer gaat voelen, wat doet eten nou met me? Als ik het neem. En weet je, nou ja, ik drink misschien twee keer per jaar een glas wijn, want ik voel me gewoon niet zo prettig dan. Maar weet je, elke keer als we wel een patatje eten, nou heerlijk, dan geniet ik er ook van. Dan doe ik extra veel mayonaise. Maar dat is helemaal prima. Ik denk ook dat we gewoon mens zijn en leuke dingen mogen doen en af en toe een ongezonde keuze maken. Maar het gaat wel om de balans en op het moment dat we doorstaan.
Precies, het gaat om het totale plaatje. Ja. Kijk, en als jij veel krachttraining doet in de sportschool, dan moet je ook yoga doen om de flexibiliteit te houden. Want anders sla je weer door naar de ene kant. Dus
Ja, en dat zie je heel vaak dat mensen verkorte spieren gaan krijgen.
Om maar wat te noemen.
Ja, zeker. Reiki, zeg je, doe je ook. Pas je dat toe in jouw opties?
Wat zei je, pas je dat toe?
Na of tijdens je operaties?
Eigenlijk wel. Kijk, mijn patiënten, je mag pas iemand helpen als hij erom vraagt. Het gaat om vrije wil.
Ja.
En ik masseer altijd, omdat ik lipofilling vaak doe, masseer ik het vet zo dat er geen klontjes zijn, dus dat het verdwenen is. En daarna dan leg ik wel mijn handen even op en dan geef ik wel, energie, dat doe ik wel. Ja. Maar dat doe je in wezen al, als je opereert, doe je dat ook.
Ja.
Eigenlijk doet elke operateur dat, maar die is zich er niet bewust van. Ik ben me er bewust van. Maar ik heb ook een boek gelezen, dat heet Healing Hands. Dan, kijk, bij Reiki moet je je handen vlak boven de huid houden. Maar je kunt ook zachtjes op de huid leggen. En wat dan belangrijk is, als je je hersenen, als je mediteert, gaan je hersenen in een alfa-staat. Dat is tussen je slaap en waken. En dat kan nog meer naar beneden. Dus je kunt nog tragere hersengolven krijgen als je mediteert. Maar op het moment dat je energie laat stromen tussen je handen. En je doet dat terwijl je hersenen in alfa-staat staan of nog iets lager. Dan krijg je dus een soort van energetische brug tussen je handen. En dan is het alsof dat wat er tussenin ligt als het ware smelt. Dan voel je eigenlijk niets, dan voel je alleen nog maar energie. En dan kun je, dan kun je daar wat mee. Dan kan dat warm worden. En op die manier, het is heel apart. Ja, ik heb pas dat de laatste maanden ontdekt dat het ook echt werkt. Maar het werkt wel als iemand het wil. Dan kun je dus iemands rugklachten, die kun je verminderen. Of mijn eigen moeder, die heeft reuma en die heeft last van de enkels en van de handen. Nou, dan leg je je handen erop en dan gaat het weg. Maar het bizarre is, je kunt dat dus ook zonder handen. En nou wordt het wel intrigerend en een beetje toverachtig. Maar je kunt je energie sturen met intentie. En gewoon iemand anders naar de enkels. En dan gaat de pijn weg. Het is wat bizar. Dus ik vind dat echt, daar wil ik me nog meer in verdiepen. Dat vind ik echt zo intrigerend dat dat dus kan. En, maar op die manier kun je ook met intentie, kun je ook energetisch iets naar een ander sturen. En wat natuurlijk heel herkenbaar is voor iedereen, seksuele energie is natuurlijk heel bekend, herkenbaar. Dus op het moment dat een man een leuke vrouw ziet, dan ontstaat daar een energetische verbinding. Nou, dat is iets wat je weet, dat je dat voelt. Maar je kunt daar bewust van worden en je kunt dat dus ook bewust inzetten en sturen. Zo kun je je hartenergie sturen, hoofdenergie. Zo kun je, als je gaat hardlopen, ervoor zorgen dat je energie in je onderbuik zit. Bijvoorbeeld mensen die kung fu doen of tai chi of nou ja, de Oosterse vechtsport. Dat komt allemaal van onderuit je buik, van onder je navel vandaan. Dat is dan het punt waar de meeste energie zit. En als het om levensenergie gaat, dan zit het lager en dan kun je dat ook laten stromen. Dan kan dat ook in plaats van in je bekken blijven, kan dat ook omhoog, kundalini-energie. En dat soort energie kun je dus toepassen om mensen te helpen tegen de pijn. Maar dat, ik denk dat elke operateur die gewoon een beetje ervaren is, dat ook toepast onbewust bij patiënten. En ik probeer dat dan bewust ook te doen.
Ja, maar wat je zegt. En jij hebt het over seksuele energie. Is natuurlijk heel makkelijk te benoemen, omdat het heel goed voelbaar is.
Ja, maar dat herkent iedereen.
Maar goed, de polen zijn bij man en vrouw natuurlijk wel omgedraaid. Want bij een man die geeft vanuit de onderpool. En een vrouw geeft vanuit het hartgebied, vanuit de bovenpool. En zo krijg je een cirkel, waardoor je de wisseling uitwisselt. Dus dat is, en je kan natuurlijk ook nog naar boven de lus maken, de lemniscaat. Maar het is ook qua seksuele energie, dat is levensenergie. Weet je, ik zeg altijd, we zijn een zaadcelletje en een eicelletje. We zijn seksuele energie.
Maar het zit wel net op een andere plek, heb ik altijd het gevoel. De seksuele energie zit iets meer richting de voorkant. En de basislevenenergie zit iets meer naar achter. Maar ik weet niet of dat helemaal waar is, maar zo voelt dat.
Geen idee, dat weet ik ook niet. Maar ik vind hem wel interessant, wat bijvoorbeeld, wat doe je met die energie? Want kunstenaars, weet je, of weet je, als jij heel erg in de flow voor je werk gaat, of jij wordt gepakt door een onderwerp. Ik voel dat ook als seksuele energie. Ik denk, voor mij is het één. Alleen omdat mensen het woord seks erin horen, denken ze meteen aan seksualiteit en intimiteit.
Maar dan, je denkt dan ook aan opwinding. En dan denk je aan orgastische energie. Ja. En dat kan wel. Maar ik merk dat die energie, die loopt dus via je rug omhoog. En die kun je naar je hoofd brengen. Zeg niet dat dit makkelijk is. Hè. Dit heeft mij jaren gekost. Dat ontwikkel je. Nou ja, dit is volgens mij heel wat trucs. Dat het sneller kan. Maar op een gegeven moment merk je, als je geconcentreerd met iets bezig bent. Nou, doe je e-mail er geen zin in. En dan ben je e-mail aan het doen. Als je geconcentreerd mee bezig wil zijn. Dan zorg je dat je die energie naar je hoofd hebt. Dus dan zit de energie in je hoofd. Dan kun je dus heel goed geconcentreerd bezig zijn. Dus je kunt die energie, die kun je sturen. Daar kun je mee werken. En dan heb je daar wat aan. Maar je kunt ook die energie bijvoorbeeld van boven naar beneden laten komen. Zodat het in je hoofd zit. Zodat je goede ideeën krijgt. En dat zijn de ideeën die je bijvoorbeeld tijdens het dromen ook kunt krijgen. En waar komt dat dan vandaan? Dat komt ergens vandaan. Kun je daar contact mee maken? Ja, dat blijkt te kunnen.
Ja.
En daar kun je dat voor gebruiken.
En wat is dat dan, hè, als het van boven komt? In jouw beleving, waar maak je dan contact mee?
Ja, dan zegt iedereen, het is het hogere zelf. Nee, dat weet ik niet. Het is, ja, daar komen invallen vandaan. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt, ik doe 's morgens eerst yoga oefeningen en dan mediteer ik. Ik heb een beetje een ADHD-brein, dus ik deed altijd 100 dingen tegelijkertijd. Ik deed ook 10 verschillende onderzoeken en maakte te weinig af, vond men. Maar ik maakte meer af dan de rest, maar laten we dat even vergeten. Maar op het moment dat ik ging mediteren, kon ik dus veel meer focussen. Je wordt veel rustiger. En vanuit de rust doe je veel meer dan je denkt dat je anders had gedaan. Dus ook als ik opereer, het is heel rustig, dan, ja, dan gaat het 100 keer sneller. Maar goed, na de yoga is ervoor om je lichaam zo uit te lijnen dat als je mediteert, de energie kan stromen. Nou, en dan kom je dus, je kunt in een, als het ware in een andere dimensie komen, een andere energetische dimensie. En daaruit kun je ideeën krijgen. Dus bij mij kwam het idee binnen, ik moet die en die bellen. Want die is volgens mij niet helemaal happy met haar werk. En ze zou goed zijn voor onze kliniek. Oké, heb ik meteen gedaan. En toen zei ze, nou, je bent net op tijd. Want morgen ging ik solliciteren daar en daar. Wat leuk dat jullie mij geïnteresseerd zijn. Nou, zij werkt nu bij Mitsu. En is een hele goede kracht. Een van de beste. Dus dat viel in tijdens de meditatie. En ik heb geleerd. Dat soort inval moet je gewoon wat mee doen. Maar ook, je moet die bellen. Dan moet je het ook gewoon moet je doen. Dat komt ergens vandaan. Waar het vandaan komt, geef het een naam, geen idee. Maar ik maak daar wel gebruik van.
Ja.
En ik maak ook gebruik van toevalligheden. Dus op het moment dat ik er met mijn littekens niet uitkom. En ik kom per ongeluk en is het dan per ongeluk of niet, kom ik een foto tegen van iemand met fungal acne. Dus acne van schimmels. En ik zie dat voorhoofd zit allemaal pukkeltjes op. Dan denk ik, hé, maar dat heb ik eerder gezien. Mijn littekenpatiënt met keloïde hebben dat ook. Zal er dan iets met schimmels aan de hand zijn?
Ja.
Oké, ik had gedroomd over dat je kon inenten tegen keloïde. Nou, ik opzoek inenten tegen schimmels. Oh, dat kan met paarden. Oh, dat zal het. Dus ik denk, nou, dat zal schimmel zijn. Nou blijken schimmels en virussen balansen te hebben. Dus misschien is het wel wat anders. Zo kom ik dus op mijn creatieve ideeën. Die komen per ongeluk op je pad. En dan combineer je het een en ander. En denk, hé, dat zou best kunnen. En zo kom je dus verder. Ja, zo werk ik. Zo gaat dat bij mij.
Maar ik geloof... Dat is heel mooi. Ik denk dat je heel erg goed daarin werkt. In vanuit, een beetje alchemie. Wat komt er op mijn pad? Wat haal ik uit aan informatie? Wat toont het universum mij, hoe je het wil noemen?
Zal ik nog iets leuks vertellen? Ik denk van borstimplantaten. Wat een ellende. We moeten andere borstimplantaten maken. Oké, borstimplantaten. Dan moet ik naar de TU Eindhoven. Materiaalkunde. Ik typ materiaalkunde TU Eindhoven. Hé, een vrouwelijke hoogleraar. Vrouwen, borstimplantaten. Nou, die zal vast wel geïnteresseerd zijn. Die ben ik gaan mailen. Nou, die was geïnteresseerd. Maar uiteindelijk zei ze, ja, met borstimplantaten, siliconen is het beste materiaal, want het is zo inert, het meest inert, en het lost niet op. Andere materialen lossen op. Kijk, en van oplosbare materialen weten we, elk oplosbaar materiaal blijft iets achter, en dan kan vroeg of laat bij iemand kan daar eens een keer reactie op komen. Dus dat wil je liever niet. Maar we hebben nog een ander. En toen zei ik tegen haar van, ja, maar kan het... Kunnen we dan niet iets met het vet doen? Dat vet, dat stop je ergens in. Dat doe je lipofilling. En het lijkt erop dat vet het best blijft zitten op een plek waar het zich thuis voelt. Dus in het gezicht, hier en daar, meer dan. Nou, lippen heel goed bebloed, maar er blijft bijna geen vet zitten. Dat is toch gek, hoe kan dat nou? Want je denkt, vet overleeft waar bloed zit. Nee, en een grotere borst blijft meer vet zitten dan een kleinere borst. Ja. Iemand die ouder is, blijft meer vet zitten dan iemand die jonger is. Want dan is de borst meer vervet, denk ik. Dus het is... Waar dat, die cellen, die voelen zich thuis op een bepaalde plek. Hebben jullie daar niet wat voor? Hebben we niet in een soort van gelei of zo, waar je die cellen in stopt, zodat ze zich lekkerder voelen. En dan stoppen we dat. Nou, wat bleek? Ze hebben een bepaald soort middel waar ze hartjes mee maken, bloedvaten mee maken. Een bepaald soort stof waar cellen zich beter voelen en zelfs zich ontwikkelen naar gelang het type cel is. Dus het is ontzettend interessant om dat materiaal met vetcellen te combineren, om te kijken of dat vet beter overleeft.
Ja.
Nou, daar zijn we nu mee bezig. Er moet een bedrijfje van komen, er wordt subsidie gevonden. Dus daar, nou, dat komt door die ene ingeving. En dan, dat is nummer één. Maar dan moet je er ook wat mee doen. En dan komt er een interactie en dan zijn mensen enthousiast. En dan, nou, over een aantal jaren hebben wij geheid een stofje waardoor het vet beter overleeft. Nou, de mensen die nu gaan luisteren gaan zeggen, ja, daar wil ik meer van af weten. Nee, dat kost wel. Eerst moet er geld voor zijn en dan moet het nog CE gemarkeerd. En dan moet er zoveel eisen voldoen. En het is verschrikkelijk, als je iets goeds hebt, dan ben je nog 10 jaar verder voordat het er is. Dus weet dat we met iets bezig zijn, maar pin me er niet op vast dat het er morgen is, want dat is er zeker niet. Maar als iemand luistert die denkt van, oh ja, we moeten financieren, we hebben er wel wat geld voor nodig.
Ja. Ja, met een stukje marketing erin.
Ja, tuurlijk.
Ja. En nou ja, je gaat nu, hè, volg jij die ingevingen? Is dat altijd zo geweest? Ben je daarin gegroeid?
Ja. Nee, ik denk dat dat altijd wel zo geweest is. Ja, ik vind mezelf wel een zondagskind. Want oké, hoe ben ik plastisch chirurg geworden? Dat is ook wel een mooi verhaal. Ik deed dus geneeskunde. En ik, ja, sorry mensen van de geneeskunde, ik vond het saai. Want je hebt een boek. En er staat in hoe het is. En dan moet je uit je hoofd leren. En dan heb je een examen. En dan moet je dat vertellen. Ja, maar wacht even. Als ik nou naar dit zo kijk, dan klopt het helemaal niet. En bovendien, 20 jaar geleden was het niet waar. Waar moet ik nu dit als waarheid aannemen? Wat over 20 jaar misschien niet meer waar is. Nou, daar had ik echt heel veel moeite mee. Dus ik mocht ook heel vaak mondeling doen. Want die multiple choice kon ik slecht. Dus geneeskunde vond ik wat dat betreft saai. Maar het met mensen samen. Ik heb ook nog een jaar bedrijfskunde gedaan. Want ik dacht, ik word organisatieadviseur in de gezondheidszorg. Maar laat ik dan toch maar coachschappen lopen. Nou, en dan is het, als je coachschappen loopt, is het hartstikke leuk. Want dan pas je toe. En toen dacht ik, ah, dat is wel leuk. Maar welk vak is nou, welk vak blijft interessant en is creatief tot mijn 65ste? Plastische chirurgie, tuurlijk. Dus ik dacht, ik wil wel plastisch chirurg worden. En toen zou ik een koosschap lopen, plastische chirurgie. Maar toen was ik samen met iemand anders en die ging trouwen en moest hij weer ruilen. En toen heb ik mijn koosschap plastische chirurgie niet gedaan. Terwijl ik dat eigenlijk graag wilde. Heb ik voor, nou ja, toen moest ik in het leger. En toen bleek er, ging ik van tevoren bellen. Van welke plekjes zijn er dan? Ja, plastische chirurgie. Ik dacht, die is voor mij. Toen heb ik een brief gestuurd naar het militair hospitaal. Oh, dit hoort natuurlijk iedereen. Dit hoort ook de mensen die samen met mij zijn geweest. Goed, ik vertel even verder. Dus ik ben toen een brief geschreven met het hospitaal. Van, goh, ik zou graag jullie mijn dienstplicht wel willen doen. En toen had ik als referent de hoogleraar plastische chirurgie. Die wilde mijn referent zijn. Ik had hem 1 keer gezien, maar dat vond ik heel lief en aardig van. Dus ik stuur die brief. Werd ik uitgenodigd, ben ik daar een dag mee gaan kijken. En toen zei die man aan het eind, van, nou, dan kom je hier werken, ga je dit en dit doen. Ik dacht, oké. Maar nu moest nog het leger in. En in het leger waren er allemaal plekken. Plastische chirurgie dus. En er werd gelood. Nou, en toen werd ik ingelood. Dus zo ben ik... is het pad gegaan van... Dus je krijgt iets. Je hoort van, nou, plastische chirurgie komt vrij. Nou, dan moet ik zorgen dat ik op dat moment ook het leger in ga. Dus je openbaart zich iets. En vervolgens neem je actie. Dus je moet wel actie ondernemen. Ja. Nou, zo... Ja, mijn hele leven is zo gelopen.
Ja.
En
ja, je zegt zelf ADHD. Nou goed, in je vertellen nu wel. Ja, ik hoor hem. Of in ieder geval.
Oh, je hoort hem.
Nou,
ik kan mijn hersenen wel aanzetten dat hij hier ding.
Nou, ik herken dat. En zeker ook bij mijn kids. Maar ja, goed, ik heb 3 hoogbegaafde kinderen met, boven de 130 plus. Dus heel fijn om...
Maar dat is ook modern, hè? Hoe kan het toch dat er allemaal... Iedereen heeft maar hoogbegaafde kinderen. Dat is toch knap?
Ja, is zeker knap. Maar ik wens het je... Nou ja, weet je, is pittig. Want ook daar zit hoogsensitiviteit bij, emoties, reflecteren, dat je echt denkt, levensvragen, ja, ik vind het helemaal geweldig, want ik ben ook zo'n typetje die altijd alles wil weten en nieuwsgierig is, maar hoe zit dat dan? En, maar De snelheid en de vragen stellen die ze doen, ja, ik hou ervan, weet je, want dat is hoe we verder gaan komen. Weet
Ja,
je, als we
dat moet
allemaal
ook.
alle normen en waarden maar gewoon voor waarheid aannemen en alles wat we weten in de wetenschap, op welk gebied dan ook. Daarom vind ik kwantummechanica en kwantumfysica ook zo leuk, omdat
Ja, we moeten nieuwsgierig blijven.
Ja.
Ja.
Zeker. Je zegt het is een hoger zelf misschien, het is een ingeving. Nou, komen we op het stukje, als je dan de wetenschap pakt, kijk je naar de kwantumfysica.
Ja.
En ik zat laatst een documentaire daarover te kijken en dat ging over quantum jumping. Hoe vaak dat voorkomt als mensen bijvoorbeeld bijna een aanrijding hebben, weet je, een autootje hier komt aanrijden en dan de vrachtauto en op het moment van impact,
ja.
Door elkaar heen en rijden ze gewoon leuk weer verder. En daar zijn zoveel verslagen van. Ja, ik kan er met mijn mind niet bij. Maar ik vind dit rete interessant. Want het zou betekenen dat je energie tot op het meest dense niveau kan manipuleren. En,
nou ja, het is, als jij yoga gaat doen, dan voel je dat jouw energetische lichaam, dat die verder kan draaien dan je fysieke lichaam. En we hebben natuurlijk out-of-body experiences. En dat vind ik interessant. Denk ik, dat wil ik ook proberen. Maar dat kan dus. Je kunt energetisch kun je uit je lichaam. En waarschijnlijk is dat wat je in je hersenen doet. Zodat je net zoals als je droomt, schakel je je lichaam uit. Want dat mag niet bewegen. Dus je kunt waarschijnlijk gewoon wakend dromen. En op die manier energetisch iets doen. Maar wat ik dan interessant vind van het out-of-body experience is dat je dan op pad gaat en dat je toch visueel meemaakt wat er daar dus blijkbaar te zien is. Dat vind ik natuurlijk als qua jongen die dingen wil ontdekken, vind ik dat natuurlijk leuk. Dus dat wil ik wel een keer ontdekken, hoe dat zit. Daar heb ik wetenschappelijk met mijn vak niks aan, maar ja, het leven moet niet saai zijn, dus dat is wel leuk. Maar dus dat energetisch en het fysieke, dat staat best wel los van elkaar. En dat zou je ook je kunt je dus ook voorstellen dat onze ziel, het energetische, dat het gewoon blijft bestaan. En dat de geest en dat het lichaam, ja, dat vergaat. Maar dat natuurlijk de wet van behoud van energie bestaat. Zodat onze energetische inhoud, wat ons bij elkaar houdt, dat blijft natuurlijk bestaan.
Ja.
En op wat voor manier dat dan weer een nieuw bewustzijn, of dat een bewustzijn is en dat het weer een nieuw stoffelijk iets creëert. Nou, hoe dat werkt. Weet ik niet, maar daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Nou, dat geloof ik wel, ja.
Ja, ik vind dat zeer interessante dingen. En ik denk dat we zeker met wetenschap ook op het spirituele stuk een inhaalslag aan het maken zijn. Ik vond van mijn eerste ervaring op het spirituele was, ging ik intuïtieve ontwikkeling doen. En ik kom daar binnen en de eerste opdracht was, gaan elkaars aura voelen. Ik denk, what the fuck, wat gaan we nou weer doen? En moest iemand achter je naar je toe lopen en heel... Ja. En op het moment dat zij dachten, ik voel je rand, dan moesten ze dat aangeven. En nou, ze staat echt 3 meter achter me en ik voel echt zo'n rillingen over mijn rug. En op dat moment zegt zij ook, ja, ik voel hem. En ja, dat was voor mij zo'n openbaring. Want ik denk, ook omdat mijn veld best wel groot was daarin.
Er zijn mensen die laten zich, die voelen het veld niet, die laten het veld. Er zijn mensen die maken hun veld heel klein, hè? Dus die nemen geen ruimte in. En als jij dan loopt, dan loop je gewoon tegen diegene aan, maar die voelt het niet. Of die maakt zijn aura te klein. Ja.
Dat klopt, daar kan ik inmiddels mee spelen. Je kan hem zo ver openklappen en tot binnen je hart trekken. Maar ik vond het dan bijvoorbeeld met HeartMath, die hebben het over het elektromagnetisch veld van het hart of van het lichaam. Is meetbaar met magnetometers. Ja, weet je, je kan het aura noemen of je kan het zo noemen. Maar het blijft een energetisch veld om je heen wat waarneembaar. Ja. En ik vind dat wel echt wel heel fijn dat daar steeds meer wetenschap het onderbouwt. Omdat we gewoon, denk ik, een heel stuk missen. Maar ook het stukje ziel. Als jij als wetenschapper of als arts niet ervan uitgaat of niet gelooft dat je een ziel hebt. Ja, mis je in mijn optiek echt een heel erg groot stuk. Zeker als je op van ziektes en gaat kijken vanuit natuurlijk mijn werk. En vorige levens, ik manifesteer niet voor niks iets nu in mijn leven, als dat een fysieke klacht is. Dat wil gezien en gehoord worden. Wat zit daaronder? Kan ook zelfafwijzing zijn. Je kan jezelf ziek maken door je gedachten en je overtuigingen.
Ja.
Maar in mijn optiek heeft het vaak ook te maken met wat jij in een vorige leven hebt meegemaakt.
Nou ja, er is ook natuurlijk met de Holocaust en zo is er ook wel bewijs voor dat wat anderen hebben dat wat je voorouders hebben meegemaakt, dat het effect heeft op wie jij nu bent. En dan zullen ze zeggen, ja, dat gaat via de epigenetica. Nou ja, misschien gaat het wel op een heel andere manier. Dat zou me niks verbazen.
Nee,
En
nou ja, maar...
het is heel belangrijk dat als je het hebt over wetenschap, dat je dus open staat voor iets waarvan je niet zeker weet. Kijk, als je kunt bedenken dat het zo zou kunnen zijn, dan moet je het gaan onderzoeken. En als er dan niet uitkomt wat je denkt te vinden, dan kan het ook nog zijn dat je niet goed genoeg gezocht hebt op een verkeerde manier. Dus je moet daar glijs in blijven. En daardoor vind ik dat gebied natuurlijk interessant. Maar je bedenkt ook van, oké, dat hele spirituele is hartstikke leuk, maar we leven hier op aarde. Ja. Wat ga ik er hiermee doen?
Ja.
Heeft dat effect op, nou in mijn geval, op een betere patiëntenbeleving en een betere genezing? Ja, dat zou heel goed kunnen en dan pas ik dat toe.
Ja.
Of kan het zo zijn dat je daarmee ziekte kunt voorkomen? Kun je daarmee toch bepaalde kankersoorten uitstellen tot later in het leven? Of dat je heel fit blijft en dat het op het laatste moment dit is? We hoeven niet 200 te worden, maar het gaat wel om dat je zo fysiek en zo goed en vitaal mogelijk lang oud wordt. En dat is natuurlijk mooi als dat zo zou kunnen zijn. En als je dit soort energetische manieren van behandelen en denken, als je dat kunt toepassen, ja, dan zou ik daar heel erg voor zijn.
Ja, en ik denk ook wel dat het heel erg, weet je, je bent als wetenschapper, zou je eigenlijk een nieuwsgierigheid moeten hebben naar onderzoeken.
Ja.
Natuurlijk, als je zelf iets hebt en je gaat onderzoeken, dan focus je op dat stuk. Maar dat mis ik wel bij veel mensen die in de wetenschap werken, medici. Hoe kijken jouw collega's tegen jou aan? En wat ga je daarbij?
Ja, dat is... Ik denk dat een aantal mij wat dat betreft gek vinden, maar ik ga komende weekend wel twee verhalen houden over die borstimplantaatproblemen. Dus ik mag zelfs twee verhalen houden. Dus ik word wel in principe serieus genomen. Alleen je moet heel erg oppassen van, je kunt nooit iets zwart-wit stellen. Dus mensen die op het borstimplantaatgebied onderzoek doen, die stellen het heel zwart-wit. Want die leven vanuit bijvoorbeeld vanuit het probleem. Dus als jij alleen maar mensen ziet met een bepaald probleem, dan denk je dat de hele wereld het probleem is, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dus je moet echt heel erg oppassen vanuit welk kader denk je. En als ik op tv zeg dat mensen inderdaad last hebben van borstimplantaat, dat echt waar is, terwijl er nog geen enkele wetenschappelijke studie is die dat bewijst, en dan word ik door mijn collega teruggefloten van, ja, maar jij zegt iets wat niet bewezen is. En dan zeg je, nou oké, maar mijn eigen ervaring van die honderden patiënten zegt wat anders. En dat telt ook. En dat mag ik best zeggen. Maar ik hou er wel altijd een slagwei om de arm. Want ik weet ook een aantal dingen niet. Ik weet niet hoe het komt. Ik ga niet zeggen dat je ziek wordt van siliconendeeltjes. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat als wij iets lichaamsvreemds in ons lichaam hebben, dat eruit pust. Een splinter, een ijzer, een splinter doet er heel lang over. Een nier moeten we zelfs heel veel medicijnen gebruiken, terwijl het een levend iets is dat er niet afgestoten wordt. Dus wat is er dan logischer dan dat iets in je lichaam een reactie geeft? Dan vind ik logisch om te bedenken dat het wel zo is, dat je moet bewijzen dat het niet zo is, dan dat je zegt het is niet zo, bewijs maar dat het wel zo is. Snap je? Dus,
ja.
Maar ik probeer dat wel in de grijsheid te houden van het kan schuiven, ik weet het ook niet precies. Maar dit is wat ik zie. En dat vind ik interessant. En dat is de moeite waard om te onderzoeken.
Ja.
En dan neem ik de andermans mening ook serieus. Maar dan mogen ze mijn mening ook serieus nemen. En als mijn mening niet degene is die door de grote gemeenschap gedeeld wordt, omdat ik toevallig een groter deel van het probleem zie en daardoor een ander inzicht heb, dan moet dat wel serieus genomen worden. Nou, dat zie je dat dat langzamerhand ontstaat. Maar als ik mij daar heel hard tegen had verzet, dan was ik uit de vereniging gezet en dan had ik niet kunnen bereiken wat ik nu doe voor patiënten,
ja,
maar ook voor collega's die met bepaalde problemen zitten. En misschien hebben die wel weer iets toevoegends van wat ik niet zie, of misschien heb ik wel een blinde vlek in wat ik onderzoek. Dan wil ik dat graag horen en dan wil ik dat verbeteren en toepassen. En ik word wel serieus genomen, maar een aantal vinden wat ik doe, placebo-effect,
ja,
nou, vind ik prima. Want placebo, ja, dat is in wezen heel veel wat wij doen en wat wij medicijnen nemen, is allemaal op basis van een placebo-werking. Want iets zet het lichaam aan om zelf het op te lossen. Ja. En dat is prima.
Ja, en ik denk sowieso, ik weet niet of je Joe Dispenza al kent, maar die heeft natuurlijk ook het boek geschreven, Placebo Effect.
Ja, maar Joe Dispenza, dat vind ik heel gek. Dat noemt iedereen noemt een wetenschapper. Ik kijk op PubMed en die man heeft niets gepubliceerd. Ik weet dat niet. Hij profileert zichzelf als wetenschapper. Maar ik zie geen artikelen van hem.
Ik heb geen idee. Mensen echt bijvoorbeeld met de meditaties die hij doet tijdens zijn... Ik ben ooit bij een driedaagse geweest. Maar in de week trainingen, dat die mensen echt wel aan de hersengolven gemeten worden. En dat het vastgelegd wordt. En dat mensen op een gegeven moment in een gamma-staat komen en 500 keer afwijken van de standaarddeviatie. Ja, ik vind dat wel fantastisch. Okay. Maar hoe die dat verder onderzoekt en vastlegt, I don't know.
Ik wil het graag zien. En dan, kijk, als je een boek schrijft, je kunt natuurlijk, ik kan alles in een boek zetten. En dan zet ik iets in een boek. En dan gaat iemand anders refereren naar mijn boek. En de volgende gaat weer refereren naar de referentie van dat andere boek. En vervolgens kan datgene wat ik in een boek heb geschreven, als waarheid verkondigd worden, terwijl ik het gewoon verzonnen heb. Snap je? Dus,
maar goed, nu zie ik wel de wetenschapper. Als we dan even kijken over het boek Anthony Williams. Dat is ook gechanneld. Maar daar voel je ook ergens, volgens mij zit daar ook wel een kern van waarheid in. Dus dan ben je nieuwsgierig. Nou, volgens mij zijn deze boeken wereldwijd verspreid als waarheid. Weliswaar staat er natuurlijk op dat hij medical medium is. En dat hij zegt ook, ik ben geen wetenschapper. Maar hoeveel mensen dit klakkeloos aannemen zonder kritisch te blijven. Kijk, ik denk, ik ga het uitproberen. Ik vind het interessant. Kijken of ik er iets kan halen.
Ja, dus ik vind dat interessant. Ik vind het boek interessant vanwege het feit dat je iets anders gaat nadenken.
Ja.
En dat je daar wat uit kunt halen. Maar als jij... de broccoli van tegenwoordig zit minder vitamine C in dan 20 jaar geleden. Dus het is ook logisch dat je soms wat tekorten hebt en dat je wat supplementen zou kunnen gebruiken. Zeker rondom een operatie, wanneer je lichaam wat meer wil of in de winter of iets dergelijks. Maar hij wil graag heel veel supplementen geven. Mm-hmm. Dus ik snap dat de supplementen op zich, die hij voorschrijft, al wat met je zouden kunnen doen. Dus ik snap dat het effect heeft. Maar ja, ik vind het sowieso interessant dat hij vanuit niet-medische kant, door contact te maken met het universum, overigens heb ik daar net een boek over gelezen ook, hoe dat werkt. Dat kan dus iedereen. Iedereen kan contact maken met het hogere zelf.
Moet je alleen soms wat laagjes afpellen. Maar...
wat moet je dan? Lagen afpellen?
Laagjes afpellen.
Anders lukt het niet. En je moet gewoon visualiseren dat je helemaal daarboven zit en dan onder bepaalde omstandigheden. Maar goed, lees het boek.
Ja.
Het is nog niet gelukt, maar wel een beetje.
Ja, maar ik denk ook niet dat je daar altijd in kan. Weet je, dat je wel in een bepaalde staat van zijn moet zijn. Weet je, de omstandigheden goed. We hebben allemaal wel eens, zeker mensen die het spirituele pad volgen, een bliss-ervaring gehad. Maar en heel veel mensen willen daar constant heen. Ja, ik noem dat de spirituele bypass. We zijn ook gewoon mens en we mogen blij zijn dat we zoveel mogen voelen. Ook de ellende. En ik denk dat hetzelfde werkt met waar jij aan refereert. Ik denk dat je daar soms bij komt heel makkelijk en soms helemaal niet.
Ja, maar ik vind dat je wat ik al eerder zei, als je op allerlei gebieden ontwikkelt, dan hoort dit erbij. Kijk, en ik ben nieuwsgierig omdat ik bepaalde antwoorden graag wil weten. Nou ja, ik vind sowieso het leven is natuurlijk waanzinnig leuk. En dan is het ook leuk om dingen te ontwikkelen en te ontdekken. En daar hoort spiritualiteit erbij. En zeker als je merkt dat daar bepaalde energieën bij voortkomen. En dat je in andere dimensies, als het ware, geestelijk kunt komen. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. En als mensen ayahuasca doen of allerlei andere zaken, dan wordt het in één keer plats aangezet. Maar of als ze een pilletje doen bij een party. Maar in wezen is dat allemaal niet nodig, want kun je dat zelf. Dat kunnen je eigen hersenen zelf. Dat heb je helemaal niet nodig en het is veel gezonder. Alleen het kost wel elke ochtend... kost het wel minimaal 20 tot 30 minuten om dat te ontwikkelen. Dus daar hebben de meeste mensen in deze tijd daar geen zin in, geen tijd voor. Ja. We hadden het over medical medium. Ja.
Ja. Ja, en Joe Dispenza eventjes. Het placebo-effect. Wat professors natuurlijk zeggen. Sommigen zeggen dat jij een placebo-effect dan teweeg brengt.
Maar ik vind dan dat doet prima.
Ja, als het doel, weet je, het effect heeft wat je wil hebben. Of het nou op placebo gebaseerd is, of dat het wetenschappelijk onderbouwd is, of alles ertussenin. Ik denk op het moment dat de patiënten een fijnere ervaring hebben en beter herstellen, dat je dan je doel bereikt. En het is fijn als het uiteindelijk helemaal onderbouwd zou zijn. Zeker vanuit jouw perspectief, snap ik die.
Ja, dat doen we ook, ja.
Ja. Is er nog iets anders wat je zou willen toevoegen? Want ik denk dat we heel veel
hebben. Aan dit gesprek of aan onze zorg?
Nee.
Aan de zorg willen we nog een
keer.
Aan dit gesprek. Eerst even wat wij nog aan de zorg willen toevoegen. We zijn bezig onze eigen supplementen te maken, zodat het ook beter rondom de operatie ook inderdaad weer wetenschappelijk meer bewezen dat we dat kunnen geven. We zijn zout aan het ontwikkelen. Olie. De bachbloesemolie is interessant, want je kunt inderdaad de energie van bloemen kun je voelen als je dat traint. En dat kun je dus natuurlijk extract uithalen. Dus dat doet wel iets met mensen. Dus we zijn wel bezig bij Mitsu om de fase en de behandeling verder aan te pakken. En daar zal ook wel, denk ik, op een gegeven moment wat coachingachtig iets bij komen. Want ja, sommige mensen hebben toch iets meer nodig om goed te genezen dan alleen maar een operatie. En waar ik zelf iets meer over zou willen zeggen. Even kijken, wat komt er eigenlijk niet zo voldoende aan bod? Dan moeten we het even plaatsen in deze tijd. De tijd die eigenlijk nog steeds en steeds meer een ego-tijd is. Ja. En dat voor zorgt dat, dat er veel afgebroken wordt. En dat het heel handig zou zijn als wij wat minder ego-gericht zouden zijn. En ook wat minder dopamine-gericht en korte termijn bevrediging gericht. Want ik bedoel, als je in de zon in je eentje door het bos loopt. En de zonnestralen die komen zo tussen de blaadjes door. En ik loop dan in de duinen en loop ik altijd hard. En dan maak je contact met wat er is. Dan heb je eigenlijk helemaal niks nodig. En ik bedoel, ik heb ook een sportwagen, maar dat is omdat je leuk optrekt en zo lekker stuurt. Maar heb ik dat nodig voor mijn ego? Helemaal niet. Als die morgen weg is, voel ik me dan anders? Nee. En het landje pik wat er in de wereld wordt gedaan, dat is zo jammer, want we breken alles af. Omdat we namelijk de nieuwste iPhone willen hebben, of terwijl het helemaal niks meer doet. Bedenk dan eens even van. Stel dat je iets krijgt, hoe blij ben je ermee? Ik heb hier een tv aan de wand. Nou, die zien jullie gelukkig niet. Ik heb een flatscreen ooit. Met een surround systeem eromheen. En daar kun je dan zitten en dan hoor je dus de muziek over. Daar kan ik van genieten als ik naar een film kijk. Dan heeft het dat, maar daar geniet ik gewoon van. Dat heeft helemaal niet te maken met dat het duur is, maar het is gewoon om van te genieten. Dus het ego-deel van ik laat aan de buren zien dat ik iets duurs heb, dat mag wat minder en geniet meer van wat er is. En in liefde naar elkaar. En bedenk ook dat we dat allemaal samen moeten doen. Dat mijn energie naar jou heeft energie terug. En als ik jou het geef, dan geef jij een ander weer wat. En dan geeft die weer wat. En dan krijg ik uiteindelijk zelf misschien weer wat terug. Dus dat vind ik wel een beetje zorgelijk. En dat zie ik dan ook wel weer terug in bij sommige patiënten die we zien. Dat die hun eigen verantwoordelijkheid ook daarin nemen. En niet dat het samen is. Het ego-gedeelte mag voor mij wat minder.
Ja, en ja, ik vind wel, want je refereert even aan patiënten. Jullie hebben natuurlijk ook een huidkliniek en botox, fillers.
Ja, dat doen we eigenlijk niet. Maar een beetje soms.
Ja, wel, ja, een beetje. Ja, maar goed, daar... Weet je, als we dan over ego hebben en uiterlijk, en dat is natuurlijk ook zo met de borsten. Ik heb dat ook ooit genomen omdat ik mooiere ronde borsten wilde, omdat je dat overal op tv zag. En in mijn tijd was er Baywatch. En, maar dan, weet je, ook zeker voor vrouwen, als ik om me heen zie, ik woon hier in het Gooi. Nou, ik schrik soms van vrouwen hoe volgespoten die zijn. Zou je daar niet, nou ja, ik weet niet, hoe voel jij dat dan? Jij geeft het zelf
ja.
toe, maar collega's wel.
Nou ja, ik kijk, ik denk dat het sowieso voor mannen iets makkelijker is, omdat als je ouder wordt, dan heeft dat minder impact dan als vrouw, heb ik het idee. En dus ik snap heel goed wanneer je van binnen jeugdig voelt, maar je ziet er vermoeid uit. Dus ik bedoel, mijn oogleden hangen ook een beetje, mijn wenkbrauw zit gelukkig nog vast. Maar stel dat het lager is en ik zie er nors uit, maar ik voel me vrolijk, dan is dat gewoon een discrepantie. En telkens als je in de spiegel kijkt, dan is dat dus een discrepantie met wat je voelt. Dus ik vind het prima om dat in balans te brengen. Wanneer je er jong uitziet, dan zeg maar, ja, dan moet je hier meer volume hebben. Nou, als jij een injectie krijgt, dat kan met vet zijn, dat kan met een injectable zijn. Op het moment dat je in de spiegel kijkt, is dat weer jouw waarheid. Ja. En hey, frek, er is niks gebeurd. Dus je ziet dat langzamerhand, je vergeet eigenlijk waar je vandaan kwam. En je, dus als ik een facelift doe bij iemand die nooit meer helemaal strak wordt, dan zie je na de operatie nog steeds dat de hals een klein beetje hangt, uiteindelijk, want het zakt weer wat terug. Oh, mijn hals hangt nog wat. Ja, maar kijk even, daar komt vandaan. Oh ja, dat ben ik vergeten. Dus je wil weer terug naar de perfectie van vroeger. Dat gaat niet helemaal, want je huidelasticiteit wordt anders. Dus het van binnen en van buiten dezelfde emotie en dezelfde jeugd, dat snap ik heel goed dat je daar wat mee kunt doen. Maar op het moment dat je dusdanig moet veranderen dat je eigenlijk wanstaltig wordt, want dat gebeurt, en dat vanuit jezelf komt, ik vind dat dat ver gaat. En dan... Ja. Dan heeft het niets meer met schoonheid te maken en heeft het ook niks meer met uitstraling te maken en heeft het niks meer, want de schoonheid komt natuurlijk, dat zegt iedereen wel, komt van binnen, maar dat is ook zo, want als jouw ogen stralen ben je 1000 keer mooier dan wanneer ze niet stralen.
Ja.
En dus daar gaat het om. En dan is het minder belangrijk dat dit een klein beetje hangt of minder of meer. Al snap ik wel dat dat ook mooier kan zijn, omdat we weten ook dat als iemand er mooi uitziet, dan kijken andere mensen anders naar je, dan verdien je meer, dan krijg je makkelijk een baan. Dus schoonheid zit natuurlijk in ons. Ik bedoel, schoonheid is van duizenden jaren oud. Het is van vroeger al. En kijk in het dierenrijk, dat hoort gewoon bij ons mensen zijn. Maar het moet niet uit de hand lopen dat je jezelf lelijker maakt, dat is zonde.
Nee, maar nou goed, dat laatste inderdaad vind ik heel mooi. Maar stel nou, hè, jullie krijgen een patiënt die elke keer meer wil en fillers. En op een gegeven moment dat je het uit zijn voegen zou gaan. En dat je dus op een gegeven moment het onnatuurlijke gaat zien. Hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, dat doe ik dus niet. Dus ik ben van natural. En omdat ik dat ben, komen ook de mensen die het niet willen, die komen ook eigenlijk niet bij mij. Dus onze website heeft een bepaalde uitstraling. Dus dat soort publiek komt niet. Wat wel belangrijk is, bijvoorbeeld bij mensen met een facelift, maar ook bij mensen met borstimplantaten, dat je wel de psyche, dat duidelijk is dat als jouw gezicht er anders uitziet, dat niet meteen betekent dat je innerlijk anders wordt. Dus dat je niet van mij verwacht dat ik jouw problemen in het leven oplos door een operatie te doen. Het gaat echt om hoe jij daar zelf mee omgaat, hoe je zelf... gewoon het leven beleefd. En dan kun je met een wat jonger gezicht of wat uitgeruster gezicht, minder nors uitstraling. Dat helpt natuurlijk mee om jezelf goed te voelen. Maar dat is extra. Het gaat om wat je zelf doet. En dan kan ik meehelpen. Maar dat is wel iets wat belangrijk is om achter te komen. Ja. En wij hebben ook een hele vragenlijst met... over hoe het slapen gaat, stress en zo. Dat zullen we nog wat verder uitbreiden naar ook die verschillende lagen, wat ik al eerder zei. Emotioneel, spiritueel, fysiek, familie, universum, noem maar op. Om te kijken met een aantal vragen, waar zit het probleem? En ga ik dan jouw probleem proberen op te lossen middels een operatie? Nou, dat hebben we al een aantal keer gezien, dat mensen dan niet tevreden zijn. Met ja, ik heb nog een beetje dit of dat, omdat ze innerlijk niet tevreden zijn.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat stuk ook inderdaad echt te ondervangen en eventueel ook aan te bieden om dan helemaal compleet te maken. En dat zou misschien betekenen dat je soms een operatie niet hoeft te doen.
Ja, dat is ook zo.
Via coaching er gaat. Ja. Maar op het moment dat je dat gewoon als één aanbiedt, omdat je verschillende diensten aanbiedt, ik denk dat het een hele mooie aanvulling zou kunnen zijn.
Ja, wij proberen ook sommige mensen naar coaching te sturen. En daar, bij ons komen ze wel van heinde en ver. Dus het is een beetje lastig om dat te doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook iemand die doet acupunctuur. We hebben een orthomoleculair iemand. Dus er zijn verschillende mensen naar wie wij door kunnen verwijzen. Ja. Maar goed, om te kijken of je nog iets toe kunt voegen.
Ja. Ja, heel mooi. Ja. Alright. Nou, ik denk dat we heel veel besproken hebben van, chirurgie tot spiritualiteit en alles ertussenin.
Ja.
Mooi. Ik wil je bedanken voor je tijd.
Graag gedaan.
Ik ga jou vermelden sowieso de website en waar ze jou kunnen vinden.
Heel goed.
Voor alle mensen die, goed.
En wanneer ga je dat online zetten? Wat zeg je?
22 november.
22 november, want ik moet even mijn Nederlands Vereniging voor Plastische Chirurgie even op de hoogte stellen dat ik een podcast heb gedaan. Om
dan... Oh ja.
En dat ik iets heb gezegd over waar ik het weekend ook over heb, maar dat komt.
Oké. Alright. Maar goed,
dank voor alle vragen en ik hoop dat mensen met genoegen hebben geluisterd.
Yes, ik ook. Dankjewel.
Goed.
Fijne avond.
Tot ziens. Jij ook.